Genesis 4 dus, waarin vers 23 nog het een en ander staat. We hebben die geslachten namelijk besproken de vorige keer, zoals achter mij op het bord nog blijkt. En dan staat er vanaf vers 23, en Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baardenzoon. En zij noemde zijn naam Set, want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. Dus twee dingen staan hier tegenover elkaar. In de eerste plaats dat laatste geslacht, de laatste generatie eigenlijk, van voor de zondvloed, want dat was Lamech, min of meer. Er volgt natuurlijk wat op, die drie zonen, dat weet ik wel. Maar in principe eindigt deze reeks hier met het noemen van deze Lamech. Dat kan niet ontkend worden, want we komen hem inderdaad hier in vers 23 tegen. En hij spreekt tot zijn vrouwen en wat hij doet is feitelijk zich verheffen. Want het is duidelijk dat deze Lamech voortkomt uit Kain. En Kain is dus zijn stamvader. Maar hij zegt, Kain zou gewroken worden. 7 maal staat er geloof ik, hè. Of althans 7-voudig. Maar Lamech 70 maal 7 maal. Zodat we hier in de illustraties vinden van de lijm van Kain. Kain zou 7 maal gewroken worden, staat er. Maar dat is wat de Heer zou doen. Dat wat de Heer beloofd had in vers 15. Maar hier over Lamech wordt gesproken door Lamech zelf. Dat wil zeggen dat we hier te maken hebben met waar de lijn van Kain toe leidt. Waar de lijn toe leidt van hen die zich van God afbewegen. Het is een lijn van zelfverheffing. Een lijn van zelfverbetering. Het is ook duidelijk dat Lamech zichzelf hoger waardeert dan al zijn voorgangers. De voorgaande generaties dus. En het blijkt dan dat als we dan ons bezighouden met het principe van dat de mens zichzelf zou moeten verheerlijken, zichzelf zou moeten verbeteren, dat we die lijn geïllustreerd vinden in de lijn van Kain tot Lamech. En dan ben ik weer terug, niet bij de typologische betekenis die we vorige keer besproken hebben, maar bij gewoon de min of meer letterlijke betekenis. Immers, wij vonden in de Hof, één bladzijde eerder, of in dezelfde bladzijde eigenlijk nog, in Genesis 3, vonden wij die twee mogelijkheden. De mogelijkheden namelijk van de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. En de boom der kennis des goeds en des kwaads, die stond immers voor dat principe waarbij de mens geacht werd zichzelf te verbeteren. Te komen tot kennis van goed en kwaad, omdat hij zou weten wat hij niet moest doen en wat hij wel zou moeten doen. En daarbij uitgaand van de hoogmoedige gedachte dat hij ook inderdaad dat zou kunnen. Zodat de weg die via de boom der kennis ingeslagen wordt, de weg die Abel, die Adam ooit insloeg, in hoofdstuk 3 natuurlijk. Maar die weg die leidt tot verbetering van de mens, leidt in ieder geval tot de hoogmoed van de mens. Ik kan niet zeggen dat hij beter wordt, maar hij voelt zich wel beter. Dat is duidelijk zo. Hè? Hij wordt niet hoger, maar hij voelt zich hoger. Dus laatst bij de dokter, die zei, je mag niet roken, je mag niet drinken, je mag niet zussen, je mag niet zo. Ze zeggen, ik leef je dan ook langer, dokter? Toen zei hij, nee, dat niet, maar het lijkt wel zo. Nou, zoiets is dit, hè. De mens wordt niet beter, maar hij denkt dat hij beter wordt. Het lijkt in ieder geval zo. En daar gaat het in eerste instantie weer even om. Dan moeten we er allemaal weer uitknippen. Hè? Nou ja, goed. Doe maar. Maar dat is wat we hier vinden. Een Lamech die zichzelf verheft en die zichzelf beschouwt zoals de mens vandaag zich ook beschouwt als de laatste generatie, als het resultaat van alle voorgaande generaties. En dus plaatst hij zichzelf op een voetstuk. En dat wordt hier in deze verse zelfs rechtstreeks gezet tegenover de geboorte van Set. De andere lijn die in vers 25 genoemd wordt. Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baardenzoon. En ze noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kain heeft hem doodgeslagen. Zodat we hier na Adam twee geslachten vinden. Eén geslacht wat voortkomt uit Kain, En dat hebben we vorige keer al gezien. We hebben dat geslachtsregister doorgenomen. En aan de andere kant ontstaat een register wat zich dan voortzet via Set, die in de plaats komt van Abel, uitdrukkelijk. En die is ook de lijn van Abel geacht wordt voor te zetten. Die lijn die loopt niet tot zo'n hoogmoedige Lamech, maar die lijn die loopt uiteindelijk tot op Christus. Daar houdt in ieder geval die lijn op, die lijn van erfgenamen bedoel ik maar. Hè? Maar in principe is het zo dat we dus die twee lijnen vinden. De een leidt naar Lamech, de ander leidt uiteindelijk naar Christus. Of als we hem niet zo ver doortrekken, omdat de lijn van Kain nou eenmaal toch uitloopt in de zondvloed en daar doodloopt, dan kunnen we ook die lijn van Adam via Set nemen tot aan de zondvloed en dan komen we netjes terecht bij Noach. Waarbij duidelijk moet zijn dat Noach inderdaad de zondvloed overleeft, er doorheen komt op grond van geloof, zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk. Het oude trouwens ook hoor, want Genesis 9, wat was het? Nee, Genesis 6 zegt dat ook. Maar de andere lijn, die van Kain tot Lamech, die loopt inderdaad uit in de zondvloed. Dus inderdaad een doodlopende weg. Maar dat is nou precies waar het om gaat, want de weg van de verbetering van de mens, door de mens, is inderdaad een dead end street. Dat wil zeggen, een doodlopende weg, die leidt tot helemaal niks. Nou ja, tot in de zondvloed, in het oordeel, maar daar loopt hij ook inderdaad letterlijk dood. Die hele evolutiegedachte, die wij vandaag zo goed kennen, die vinden we dus eigenlijk hier al vermeld, de lijn van Kain, die een 7 krijgt. En die loopt tot Lamech, die een 70 krijgt. Maar niettemin houdt die lijn op. Het is niks anders dan de verbeelding, de eigen hoogmoed van de mens. En die leidt inderdaad tot niks. Daarom worden we meteen geconfronteerd met een andere lijn. Dat is de lijn van Abel, oftewel de lijn van Set, want Set neemt de plaats van Abel in natuurlijk. En dat wordt gezegd in vers 25. En de naam van Set is ook daarmee in overeenstemming, omdat de naam van Set schijnt te betekenen dat hij een ander is, een ander zaad, wordt het hier uitgelegd. Men vertaalt het met plaatsvervanger, maar ik weet niet precies hoe men eraan komt. Ik heb het wel eens nagezocht, maar nooit goed kunnen vinden. Maar het is in ieder geval de betekenis die Eva eraan geeft, in vers 25, en daar gaat het maar om. Een Set is dus kennelijk een filler. Dat is een term uit de militaire dienst. Een plaatsvervanger namelijk. Je moet een lege plaats weer innemen. In dit geval de plaats van Abel. Hij komt dus in de plaats van Abel en vandaar die twee lijnen naast elkaar staan. Kain en Abel of Kain en Set, want het komt in de praktijk op hetzelfde neer. En de ene in zijn hoogmoed, de lijn van Kain in zijn hoogmoed, sloeg de ander dood. Er staat er uitdrukkelijk nog bij, want Kain heeft hem doodgeslagen. Wordt nog eens een keer vermeld. Kain mag dan zevenvoudig gebroken worden, maar hij sloeg zijn broer dood. En Lamech vindt dat hij zeventigvoudig gebroken moet worden. En we kunnen van hem dus ook niet beter verwachten. Daar heb je dan de verbeterde mens. Maar het leidt tot niks. En daarom krijgen we vanaf dit moment te maken met een andere lijn. En hier beginnen eigenlijk de Bijbelse geslachtsregisters. Bij deze Set. Van Abel naar Set en zo verder in hoofdstuk 5. En dat is een lijn die uiteindelijk terechtkomt bij de Heer Jezus Christus. En daar houdt hij dan ook weer op. Omdat die lijn van de diverse geslachten, van de diverse generaties, slechts hoeft te leiden tot op Christus. Omdat hij de laatste is uit die lijn. Dat bedoel ik simpelweg mee, dat die lijn van verschillende generaties slechts nodig is voor het bepalen van het erfrecht. Daarom worden ook niet alle zonen genoemd, maar alleen degene die het eerst geboorterecht ontvangt. De anderen niet. De meisjes trouwens ook niet. Dochters worden ook niet genoemd. Meestal niet tenminste. Maar in een geslachtsregister als zodanig niet. En de mannen wel, maar alleen maar één, namelijk de eerstgeborene, omdat dat de erfgenaam is van de troon. Een troon die immers aan Adam al gegeven werd, aan Adam werd toebedeeld, al zelfs al in Genesis 1. En daarom worden die geslachtsregisters vermeld, omdat daarin vast ligt de rechten wel uiteindelijk van Christus zelf. En daarom is die lijn van Kain ook verder niet interessant. Ik kom daar denk ik straks nog wel even op terug. Dus het wordt de lijn van Adam en Set. En van Set staat weer in vers 26. En dezelfde Set werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen en toen ondertekende vervolgens Adam, want dat is het einde van dit deel van het verhaal, het tweede deel van Genesis dus, en hij ondertekende met dit is het boek van Adams verslag, punt. En pas dan zou eigenlijk hoofdstuk 5 moeten beginnen, als we het helemaal wat nauwkeuriger zouden willen doen. Maar dat betekent dat Adam zelf nog melding maakt van zijn zoon en kleinzoon, niet in de lijn van Kain, maar nu in de lijn van in de lijn van Seth, uiteraard. Dat betekent bovendien ook dat die andere geslachten ook inderdaad door Adam vermeld worden. En dat is ook niet zo moeilijk, dat kan. Dat wil zeggen, wat de leeftijden betreft, moet dat mogelijk geweest zijn, al staan die leeftijden er niet bij. Maar ja, dat maakt het juist in ieder geval mogelijk. Het is in ieder geval niet in strijd met wat hier verder vermeld staat. Dus we moeten aannemen dat Adam zelf deze mensen nog gekend heeft, Kain en zijn afstammelingen, of er op zijn minst van gehoord heeft. En die lijn die vermeldt hij helemaal tot zover we weten. Tot Lamech en zijn zonen. En de andere lijn, daar wordt alleen het begin maar van vermeld. Omdat vanaf Enos het verhaal verder verteld wordt door... hoe was het weer? Noach was het geloof ik, hè? Ja. Door Noach, ja, zo was het door Noach en daarna door de zonen van Noach enzovoorts. Want Noach ondertekent in hoofdstuk 6 vers 9. Dat is ook de verklaring waarom de draad van hoofdstuk 5 weer opgepakt wordt bij Adam. Opnieuw Adam en er wordt weer de geboorte van Seth genoemd en weer de geboorte van Enos. En nu wat uitgebreider, want er wordt zelfs wat tijdrekening bij gegeven. Maar dat komt natuurlijk omdat we hier te maken hebben met de andere schrijver. Anders zouden we trouwens ook niet weten waarom er zo'n herhaling plaatsvindt, want dat is het natuurlijk. Dat lijkt me dus volkomen logisch. Maar goed, in vers 26 van hoofdstuk 4 staat er nog dat Seth werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Daar hebben we straks over, omdat die namen ook weer voorkomen in hoofdstuk 5. En er staat, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat wil zeggen in de dagen van Enos, maar voor de goede orde moeten we vaststellen dat deze uitspraak gedaan wordt door Adam. En dat in ieder geval de dagen van Enos hoorden tot de dagen van Adam, zodat inderdaad sinds Adam die naam van Jehovah gebruikt wordt. Het zou zelfs wel eens kunnen wezen, als dit betekent dat de naam Jehovah, want daar gaat het om, dat die pas bekendgemaakt werd door de Heer in de dagen van Enos, dan betekent het dus dat dit verhaal door Adam pas geschreven is na de geboorte van Enos. En dat zit er natuurlijk wel in, want hoe had hij anders het hele verhaal van de afstammelingen van Kain kunnen vertellen? Dat klopt dus wel aardig. En dat zou dan betekenen dat Adam niet vanaf het allereerste begin de naam Jehovah gebruikt heeft. Maar later wel, sinds de dagen van Enos namelijk. Daar moet ik nog wel bij zeggen, het aanroepen van de naam des Heren, zoals hier vermeld, dat is een positieve zaak. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. En dat vermeld ik nu vast... In de eerste plaats omdat dit verschijnsel van het aanroepen van de naam des Heren dus niet een nieuwtestamentische waarheid is. Het is niet iets wat pas voor het eerst gepredikt werd op de Pinksterdag, hoewel het daar gepredikt werd natuurlijk. Het vindt dus ook niet zijn oorsprong in Joël, wat langer geleden was. Hoewel het daar natuurlijk ook staat, hè, want daar staat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Maar het is al ontleend aan wat hier staat in Genesis 4, waarbij men in de dagen van Enos en dus in de dagen van de allereerste mens deze naam des Heren aanroept. En wie dat doet, zal daardoor behouden worden. En de andere reden waarom ik dat met zoveel nadruk naar voren breng, is omdat het Jodendom daar precies de negatieve betekenis aan geeft. Die verklaart namelijk dat het aanroepen van de naam des Heren in de praktijk betekent het ontheiligen van de naam des Heren. Niet heiligen, maar ontheiligen van de naam des Heren. Dat is min of meer ontleend ook aan de uitspraak in de wet: gij zult de naam des Heren uw Gods niet gebruiken. Nee, dat staat er dus niet, hè? Maar men doet alsof dat er staat. Er staat: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. En om te voorkomen dat men hem ijdel gebruikt, gebruikt men hem dus helemaal niet. En beschouwt men het noemen van de naam des Heren als een soort van heiligschennis en als een vloek. Altijd. Zodat zij de mensheid in de dagen van Enos hoogst kwalijk nemen. En de dagen van Enos worden door het Jodendom beschouwd als negatief. Dat wil zeggen, toen begon men de naam des Heren te ontheiligen. Zo vat men het op. Wat heel tragisch is natuurlijk, omdat juist zij de naam des Heren zouden moeten aanroepen. Israëlieten bedoel ik. Want dat is de enige weg tot zaligheid uiteraard. Men zou beter het voorbeeld van Enos kunnen volgen. Goed, dan laat ik het even bij, want we komen die mensen vanzelf weer tegen in wat nu verder volgt. Vanaf vers 1 van Genesis 5. Dat begint met: ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Dat is heel aardig, want dit derde deel van Genesis begint dan met bijna dezelfde woorden als het tweede deel. Want het tweede deel begon met: ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, en alle struik des velds. Dat was in hoofdstuk 2, vers 4b. En naar dat voorbeeld begint nu de volgende schrijver ook zijn verhaal. En begint met: ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. Staat er. Dat is wel aardig. Het begint in ieder geval met het weer aanhalen van wat in het zogenaamde eerste scheppingsverhaal al vermeld staat. Bij nader inzien zouden we dus niet, dan ook niet moeten spreken over het tweede scheppingsverhaal of over twee scheppingsverhalen, maar eigenlijk wel over drie. Want als je spreekt over twee scheppingsverhalen, dan heb ik er hier dus nog één. Want hier staat ook dat God de mens schiep en naar de gelijkenis Gods, dat staat in het eerste ook. En ook staat er: man en vrouw schiep hij ze. En dat is precies ontleend aan vers 27 van Genesis 1. Zodat het hier nog een keer gezegd wordt. Maar het verhaal is gewoon dat het steeds summeerder gezegd wordt. Dat wil zeggen, in Genesis 1 staat het heel principieel. Het wordt door de Heer zelf beschreven, waarschijnlijk. Het tweede deel, dat is wat Adam geschreven heeft in Genesis 2 vanaf vers 4. En die gaat op sommige details in. En het belangrijkste is dat de mens geformeerd werd uit de stof van de aarde. En dat in zijn neusgaten geblazen werd de adem des levens. Zodat de aardse en stoffelijke oorsprong van de mens speciaal door Adam benadrukt wordt. En dat in verband met de zondeval die daarop volgde natuurlijk. Want het heeft daarmee te maken. Vandaar de eenheid van dat verhaal, dat Adam zelf vertelt over zijn aardse oorsprong. En hij vertelt dus ook zelf van dat hij tot de aarde zou wederkeren. En nu in het derde deel van Genesis, waar Noah begint te schrijven, grijpt hij weer helemaal terug op de schepping van de mens, die naar Gods, of naar de gelijkenis Gods gemaakt is, enzovoort. Het is opmerkelijk deze uitspraak, dat die herhaald wordt. Want er bestaat natuurlijk het nodige misverstand over waar we al over gesproken hebben. Over deze kwestie, dat de mens naar Gods beeld geschapen is. Want wij blijven volhouden, ook ondanks dit vers, dat de mens niet de gelijkenis Gods is, maar het zou moeten zijn. Of beter, hij zal het zijn, want dat is Gods bedoeling met de mens. Ik beweer dus inderdaad, zoals sommigen zeggen, beweer ik inderdaad, dat scheppingswerk feitelijk niet voltooid is. Als het werk Gods bestaat uit het maken van de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis, dan wordt het werk pas voor het eerst vervuld in Christus. En in zekere zin is dat dus al gebeurd. Maar dat betekent dat nog Adam, nog Seth, de gelijkenis Gods is. Dat het de bedoeling is dat hij het zou zijn, dat kan wel wezen, maar hij was het niet en daar gaat het maar om. Want hier staat wel, hij maakte hem naar de gelijkenis Gods, maar dat is natuurlijk gewoon de aanhaling uit Genesis 1, vers 26. en dat hij de gelijkenis Gods niet was, dat wordt natuurlijk toch dan bevestigd in vers 3. Als er staat, Adam leefde 130 jaar en gewonnen zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. Zodat dan toch blijkt dat Seth, de tweede mens, of in ieder geval de tweede generatie vanaf Adam, dat hij is naar het beeld van de mens. En die draagt dus het beeld van de aardse mens, en dat is niet hetzelfde als het beeld van de hemelse mens, want dat is wat wij lezen in 1 Korinthe 15... En ik weet het niet meer, maar veronderstel dat we dat ooit wel gelezen hebben. Want daar staat dat de natuurlijke mens het beeld van de aardse mens, en dus van Adam, draagt. En dat de wedergeboren mens slechts het beeld van God draagt, het beeld van de tweede mens, het beeld namelijk van Christus. En Christus is het beeld Gods. Zodat hoe je dat ook keert of wendt, achteraf wordt in ieder geval duidelijk vastgesteld dat de natuurlijke mens niet beelddrager Gods is, maar het moet worden, en wel door wedergeboorte, en dus in Christus. Mag geen probleem zijn. Zodat deze uitspraak hier in Genesis 5 vers 1 ons rechtstreeks doorverwijst naar Christus. Want, en dan komt de reden waarom dus deze woorden dan wel staan, hè? Want dan blijven we dan schuldig. Waarom staat het dan wel? Wel, omdat nu het verhaal volgt van hoe uit Adam de diverse generaties geboren werden. En die diverse generaties die zouden leiden tot Christus, de laatste Adam. En die is inderdaad de gelijkenis Gods. Met andere woorden, omdat de mens naar de gelijkenis Gods gemaakt is, is de mens, werd de mens geschapen als man en vrouw, zodat ze zich voortplanten, opdat daaruit de mens, die de gelijkenis Gods is, zou voortkomen. Waarna volgt Adam gewoon Seth, Seth gewoon Enos, Enos gewoon in Kenan, en Kenan gewoon allemaal, Jere, gewoon Enos. En gaat u maar even koffie drinken, want we krijgen er zo 74 op rij, en dan komen we bij Christus terecht. Want zo zit dat dan, hè? Dat is de enige zin van al die geslachtsregisters. Diverse generaties leven voort in de volgende, zodat Adam uiteindelijk voortleeft in Christus. En Christus wordt dan ook als Adam aangeduid, maar dan als de laatste, omdat hij inderdaad de gelijkenis Gods is. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, Hebreeën 1, vers 3. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Kortom, hij is het beeld Gods. 2 Korinthe 4, vers 4 of daar in de buurt. Kortom, hij in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dat was dan Colossense. En dan hebben we de belangrijkste schriftplaatsen in dit verband genoemd. Maar we hebben ze al aangehaald, dacht ik, dus ik hoef dat nou allemaal niet zo uitgebreid te doen. Dus de reden waarom hier gesproken wordt over dat de mens geschapen is naar de gelijkenis Gods, is ongetwijfeld omdat uit die mens via die verschillende generaties uiteindelijk die mens zou voortkomen die werkelijk de gelijkenis Gods is, die Gods beeld is. Dus. Dat is het enige wat overblijft. Want dat de mens niet beelddrager Gods is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik heb tot mijn verbazing gemerkt, in eerste plaats dat het problematisch is om deze dingen naar voren te brengen, maar dat in de tweede plaats sommige mensen dan onder druk van de argumenten moeten toegeven dat de mens geen beelddrager Gods is, omdat nou eenmaal volgens 1 Korinthe 15 hij het moet worden door wedergeboorte. En toen heeft men het volgende opgevonden, toen heeft men uitgevonden dat de mens dus geen beelddrager Gods meer is sinds de zondeval van Adam. Zo van, hij was eerst wel naar het beeld Gods, of tenminste, hij was eerst wel een uitdrukking van Gods wezen, maar toen hij zondigde, was hij dat niet meer. En daarmee zijn een paar lelijke dingen gezegd, want dat kan namelijk niet. Want in de eerste plaats betekent dat dan dat iemand die het beeld Gods is, dat hij tot zonde kan komen. Dat is moeilijk hoor, om dat te zeggen. He? Want waar vind ik nou zulke dingen in de schrift? He? Nee, hij is dus tot zonde gekomen. Zeg, hij was beelddrager Gods en toen zondigde hij. Sinds wanneer kan iemand die een beelddrager Gods is zondigen? Kan God dan zondigen? Dat het lijkt me dus tamelijk onhoudbare zaak. Ik denk dat het in de drift naar voren gebracht wordt, hè? Want dat is natuurlijk niet goed. En het andere wat men verkeerd gezegd heeft dan, is dat dan toch het verhaal niet weg is. Want je kunt wel zeggen, de mens was beelddrager Gods totdat de zonde in hem werd gevonden, om zo te zeggen. Maar dat klopt dan niet, want hier staat, want hier wordt het weer aangehaald in Genesis 5. En er wordt gesproken over de mens die beelddrager Gods is en die 130 jaar leeft en waar het zet geboren wordt. Dat is dan toch een hoogst ongebruikelijke manier om dat te zeggen. Want waarom zou je dat dan nog aanhalen? Dan zou erbij moeten staan dat hij inmiddels niet meer de gelijkenis Gods was, enzovoort. En dat zou er kunnen staan bijvoorbeeld, zou zeer voor de hand liggen, want daarmee zou verklaard zijn waarom Seth geboren werd naar het evenbeeld van Adam. Zo van, de mens was het beelddrager Gods, maar door de zondeval was hij dat niet meer. En toen hij het niet meer was, leefde hij zoveel jaar en hij gewond Seth. En die Seth was na zijn eigen evenbeeld. Dat zou een logisch verhaal geweest zijn, maar dat staat er niet. Er staat Adam was naar Gods beeld geschapen, ik moet het altijd goed zeggen. Was naar Gods beeld geschapen. En hij leefde 130 jaar en hij gewond Seth na zijn evenbeeld. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat van Adam verwacht mocht worden dat aangezien hij niet het beeld Gods was omdat hij uit de aarde aards was, dat uit Adam alsnog de beelddrager Gods geboren zou worden en toen verscheen Seth. En toen bleek dat hij niet Gods beeld was, maar Adams beeld. Zodat dit gewoon de anticlimax is die hier vermeld wordt. Hij was het niet. En in plaats van dat hij naar de gelijkenis Gods was, was hij naar de gelijkenis van Adam. En dus gewoon aards, uit de aarde aards, en dus ook een zondaar enzovoort. Tot op Christus, want daar was het anders. Of daar werd het anders. Ik moet zeggen dat het uiteindelijk natuurlijk pas vervuld is, officieel in de opstanding van Christus natuurlijk. Die schriftplaatsen die ons zeggen dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, en die ik zojuist even aanhaalde, zijn heus allemaal schriftplaatsen die spreken over Christus sinds zijn opstanding en hemelvaart. Ze spreken niet over daarvoor. In het verband waarin ze gezegd wordt, blijkt dat ook duidelijk. Hebreeën 1, daar staat dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen en het afschijnsel van zijn heerlijkheid. En er staat meteen in één adem achter dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En in de Colossensebrief is die gedachte natuurlijk hetzelfde, omdat dat spreekt over de volmaakte Christus, Christus die God is en dus in de hemel is, maar die tegelijkertijd ook in ons woont en die ons verandert naar zijn beeld. En dat is ook het geval in 2 Korinthe 4, waar het gaat om het evangelie van Paulus, dat hij bespreekt over Christus gezeten in de hemel. Zie, dus moet je goed mee oppassen. Christus wordt pas als beelddrager Gods beschreven in de Bijbel na zijn opstanding en hemelvaart. En beter nog, door zijn opstanding en hemelvaart. En 1 Korinthe 15, dat is natuurlijk helemaal duidelijk, want het hele hoofdstuk gaat over de opstanding. En zegt dan dat wij moeten worden als hij. Wij moeten worden als hij die uit de dood is opgestaan, die onverderfelijkheid aangedaan heeft en die daarom de laatste Adam is. De laatste Adam, die niemand anders is dan de Heer uit de hemel, staat er allemaal bij. En dus inderdaad beelddrager van God is. En zoals wij van nature het beeld van de eerste Adam gedragen hebben, uit de aarde dus, zo is de bedoeling dat wij door wedergeboorte, en eigenlijk dus door opstanding, het beeld van de hemelse mens en dus van Christus dragen. En die is beeld Gods. Zodat het inderdaad de bedoeling is dat wij veranderd worden naar zijn beeld, maar zijn beeld is Gods beeld. En de weg waardoor een mens die beelddrager God is tot stand komt, dat is de weg van, die begint bij Adam, want aan hem werd het gezegd, en dan via al deze generaties die hier genoemd worden, tot op Christus en dan, of tot op Jezus, en dan tot op Christus, die immers opstaat uit de dood. En daar is dat werk van God vervuld. Dat werk waarbij hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Want die mens is Christus. En Adam staat daar ergens tussen. Dat wil zeggen, Dus één, Adam is één van de fasen op weg daarnaartoe. Nou, dat is maar alles. Dus, ten dagen als de mens, als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. En dat in het licht van alles wat er al over gezegd is. Man en vrouw schiep hij hen. Zodat er twee soorten waren, zou je moeten zeggen. En waarom is dat? Waar heeft dat mee te maken? Wel, uiteraard heeft het te maken met de voortplanting. En dat blijkt ook, want er staat hier ook. Want daar gaat dit hoofdstuk over. Man en vrouw schiepen hen en zegenden ze. En dat betekent dat ze vrucht zouden dragen. En dat slaat uiteraard ook op de voortplanting. Lijkt me ook wel duidelijk. En noemde hun naam mens. Dat hebben we ook al gezien. Dat is gewoon Adam. Hè? Ten dagen als zij geschapen werden. Dus de mens wordt met Adam aangeduid. En het legt meteen verband met Adama. Namelijk de aardbodem. Zodat hier op alle mogelijke manieren gewezen wordt op de oorspronkelijke roeping van de mens en wat er tot nog toe van terechtgekomen is en waar het toe leiden zou. Nou, waar leidt het toe? Vers 3. Dat Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Het meest opvallende daaraan is natuurlijk niet dat hij een zoon gewon. Want wij kennen dat verschijnsel, uiteraard. En daarom is voor ons het meest opvallende dat hij die zoon pas kreeg toen hij 130 jaar oud was. Maar ja, daarna komen er nog vreemdere dingen. Want in vers 4 staat, Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Zodat hij in ieder geval een bijzonder hoge leeftijd bereikte en 130 jaar. Voor de geboorte van Seth is dus bepaald niet zo oud, verhoudingsgewijs. Dat valt dus wel mee. Dan moet ik nog een paar dingen bij zeggen, die zijn tamelijk onorthodox, maar ik moet ze wel even zeggen. Dat is namelijk dat wij niet weten of misschien voor die tijd niet al eerder zonen geboren werden. Nee, wij weten het niet. En ik weet het ook niet. Maar dat kan wel dus. Er staat niet dat het niet zo was. Er staat ook niet dat het wel zo was, dus ik moet eigenlijk mijn mond houden. Maar we moeten begrijpen dat het hier niet zozeer gaat om wie er allemaal uitgeboren zijn. Het gaat hier niet om het bijhouden van de burgerlijke stand. Maar het gaat hier om het bijhouden van het erfrecht. En als er al zonen geboren zijn eerder dan Seth, betekent in elk geval dat zij net zo min als Kain in aanmerking komen voor dat erfrecht. Want Kain was ook gewoon een zoon van Adam en Eva. En hij kreeg niet het eerstgeboorterecht om die termen maar meteen te introduceren. Eventuele andere zonen ook niet, maar Seth wel. Nou, daar gaat het om. Overigens, ik denk dat Seth inderdaad de eerste was die geboren werd, hoor, na Kain en Abel. Dat denk ik wel. Waarom zouden we het moeilijker maken dan het is? Ja. Waarom zouden we het moeilijker maken dan het is? Maar wij weten dat niet zeker. En daar gaat het maar om. Zodat we niet dingen gaan lopen vertellen die niet in de Bijbel staan. Goed. Hij leefde dus 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld, staat er dus twee keer, naar zijn gelijkenis. Hetzelfde begrip als uit vers 1. En naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Seth, zodat je moet aannemen dat ook deze Seth, net als Adam, niet het evenbeeld van God was. Maar zou er daaruit voort moeten komen. En aangezien Seth het niet is, kijken we meteen weer uit naar de volgende. En dus naar Enos. Of die het dan misschien is. En die is het ook niet, maar het blijft natuurlijk wel zo dat al diegenen die in dat register genoemd worden, stuk voor stuk voor afschaduwingen zijn van Christus, typen zijn op zijn minst van Christus. En op een andere manier zou je moeten zeggen, zij dragen allemaal de titel. De titel die uiteindelijk bij Christus terecht zal komen. De titel namelijk van erfgenaam van Adam, oftewel zoon des mensen. Een titel die deze lijn dus langs gaat en zo via Noach, Abraham en Juda en David en zo terechtkomt bij de Heer Jezus. Dat moet je vasthouden. En als van al die lui gezegd kan worden dat ze zoon des mensen zijn, dan moet het ook van deze mensen hier gezegd worden. We vinden die term hier wel niet, maar ze worden juist in die hoedanigheid genoemd. Dat is de enige reden waarom ze genoemd worden. Want heus, de staat ook, hij leefde nadat hij Seth gewonnen had nog 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Dat wil zeggen, er worden er veel meer geboren, maar die worden niet genoemd. Eventueel die van daarvoor ook niet, maar die van daarna ook niet. Ze staan wel dat ze er zijn, maar ze worden niet verder genoemd, omdat ze voor het erfrecht geen rol spelen. En daar gaat het dus maar om. Anders zou je denken dat voor de zondvloed alleen maar deze 20 man, ongeveer waren het dan, 20, geleefd zouden hebben, 19. Maar dat is dus niet het geval. Er waren er veel meer, maar deze lui fungeerden als erfgenaam. Er zijn er ook, maar dat komt uit de ongewijde geschiedenis, die leren dat er 10 koningen geweest zijn vanaf Adam tot aan de zondvloed. Maar dat zijn ongetwijfeld deze 10 namen die hier genoemd worden vanaf Adam tot en met Noach. Of ze koningen waren, weet ik niet, maar ze waren in ieder geval erfgenaam van de troon over de mensheid. Wat daar in de praktijk van terecht kwam en in welke mate zij deze koninklijke heerlijkheid hadden, dat weten wij niet, want we lezen dat in de schrift niet. Maar je moet ze dan in ieder geval beschouwen als hoofd van de familie en daarmee als hoofd van de mensheid. En wij zouden geneigd zijn ze iemand een koning te noemen als de familie tenminste groot genoeg is. Toch? Ja. Wij weten dat dus verder niet. Maar er waren er dus meer dan alleen maar deze mensen. Daar gaat het om. Nou, Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. En daar beginnen we meteen ook te rekenen. Want er staat, Adam was 130 en hij gewon Seth. En dan van Seth staat, hij leefde 105 jaar en hij gewon Enos. Dat is vers 6. En dan Enos leefde 90 jaar in vers 9. En hij gewon Kenan. En Kenan leefde 70 jaar in vers 12. En hij gewon Mahalalel. Mahalaleel noemen ze hem ook wel eens. Om het nog moeilijker te maken. Mahalalel. En Mahalalel leefde 65 jaar. En hij gewon Jered, dat is vers 15. Enzovoorts. En die leeftijden kun je dus netjes bij elkaar optellen. En zo kom je vanzelf uit in het jaar van de zonvloed. En heb je een perfect chronologisch systeem. Waar het de hele Bijbel door zo makkelijk was als hier. Sommigen vinden dat te makkelijk en veranderen deze getallen. Er zijn namelijk ook Bijbels in omloop waar andere getallen in staan. Dat is een variant die begint dan met Adam leefde 230 jaren en een gewonnen zoon naar zijn gelijkenis. En dan vers 4, en Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 700 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Ja, de leeftijd van Adam komt dan hetzelfde uit. Alleen de volgende generatie werd later geboren. Zodat de totale lijst inderdaad langer wordt. Dat wil zeggen, neem meer tijd in beslag. Als je het zo doet, voeg je namelijk 100 jaar aan deze tabel van Adam tot de zondvloed toe. En dat is ook wat er gebeurd is. En ook is bekend wie dat gedaan heeft.
Huh? Ze hebben ze hem al.
Hij is dood inmiddels, ja. Ja, ze hebben hem al. Dat was namelijk een Egyptenaar natuurlijk, hè. Nou, er waren er 70 eerlijk gezegd. 70 Egyptenaren. Dus er moet toch 70-voudig gebroken worden, denk ik dan. Maar het waren de Egyptenaren, namelijk die in Alexandrië de Septuaginta produceerden. Namelijk de Griekse vertaling van het Oude Testament. En voor de goede orde wijs ik er maar op dat de handschriften die we van het Oude Testament hebben in het Grieks, dus in de versie van de Septuaginta, die zijn ouder dan de Hebreeuwse versie van het Oude Testament. De oudste de tekst van de Bijbel die we kennen is dus die Griekse vertaling, die Septuaginta. Dat is een heel belangrijke Bijbelvertaling, omdat diezelfde Griekse Bijbel natuurlijk later gebruikt werd en ook voor het doel gemaakt werd overigens, in de Grieks sprekende wereld. Dat wil zeggen, in de dagen van het Griekse Rijk van Alexander de Grote en wat er verder volgde. Want er werd over de hele wereld Grieks gesproken, als internationale taal. En dus moest de Bijbel ook in het Grieks vertaald worden. En dat hebben ze toen die 70 lui in Alexandrië laten doen. Nee, dat was niet de Zakbijbel, want het waren de Wycliffe Bijbelvertalers, die bedoel je zeker. Nou ja, goed. Het is niet goed dat ik dat nou in gedachten heb, maar... Maar in ieder geval, zij hebben dat gedaan, maar het waren Egyptenaren en ze hadden wat problemen met de Bijbelse tijdrekening, want volgens hun was die te kort. Want de lijsten van de Egyptische jaartallen, om zo te zeggen, die waren langer. Dat wil zeggen, die gingen veel verder terug. In ieder geval verder terug dan die van de Bijbel. En om het dus kloppend te maken, want ja, een theoloog is ook maar een theoloog natuurlijk. Hè? Het woord zegt het al, denk ik dan soms. Maar toen hebben ze dus de Bijbel daaraan aangepast. Wel, je weet hoe dat gaat. Als er wat aangepast moet worden, is het altijd de Bijbel en nooit een ander boek. Hè? En dat gebeurde daar ook. Ze zullen wel gedacht hebben toen, we moeten de Bijbel toch aanpassen aan onze tijd. En dat hebben ze dus ook gedaan. En ze hebben daartoe de Bijbelse tijdrekening opgerekt op de methode, volgens de methode die ik net vermeld heb. Dat wil zeggen, zij hebben de leeftijden van deze mensen verhoogd. De leeftijden waarop ze hun eerste zoon, of althans hun erfgenaam kregen. En zo hebben ze vele honderden jaren tussengevoegd. En een andere geraffineerde methode is natuurlijk die van af en toe een hele generatie tussenvoegen. Want dat zijn dat is grote stappen goud thuis, hè? Weet je, als je de kilometerteller van je auto dus wil verzetten, dan kun je natuurlijk gewoon zoveel kilometers gaan rijden. Dan verspringt hij ook. Dan verloopt hij ook, hè? En sommigen willen grote stappen nemen. Terug, liefst. En die verzetten dus maar één wieltje. Begrijp u? En dat levert het meest op, hè? Of begrijp u dat niet? Dus één die het begrijpt. De rest gefeliciteerd allemaal. Goed. Maar zo doet men dat. En die generaties die men tussengevoegd heeft, die vinden wij in onze Bijbels niet terug. Meestal niet tenminste. En die leeftijden ook niet. Maar het is allemaal zo wel gebeurd. Vandaar dat de cijfers die hier vermeld worden in Genesis 5, die staan nogal eens ter discussie. Maar de hogere cijfers dus, die in sommige Bijbelvertalingen ook gehanteerd worden, die zijn afkomstig uit de Septuaginta. En dat is gewoon een erkende vervalsing. En de reden waarom men dat gedaan heeft is ook duidelijk. Aanpassing van de Bijbel aan de algemeen erkende opvattingen. Zo van dit is opgerekt. Men heeft ook wel generaties tussengevoegd, maar de enige die voor ons dan daarbij van belang is, is er een van na de zondvloed, namelijk van ene meneer Kainan, die is er tussengekomen en die is men vergeten weer weg te halen. En daarom is hij terechtgekomen in Lucas 3. Daar staat hij nog in, maar daaruit zou je hem moeten doorstrepen. In Lucas 3 vind je namelijk geslachtsregister van de Heer Jezus. Vanaf Adam, nee beter, vanaf Christus teruggerekend tot Adam. En daar vindt u de naam Kainan tussen. En die zou tussenuit moeten. Minstens. Er is nog een naam die er tussenuit moet, dat is die van Reza. Maar dat is een heel andere oorzaak waarom die er tussen staat. Ik heb dat allemaal beschreven in die brochure over de dynastie van Adam. Dus het zou bekend kunnen zijn. Nou, dat zeg ik als excuus, want ik moet het natuurlijk toch hier vermelden, omdat, ja, we zijn helemaal in dit schriftgedeelte bezig. Dus we vinden een normale, doorgaande historische lijn van al deze generaties. Wel, het is een eentonig verhaal, ik ga ook op die getallen verder niet in. De reden waarom ze erbij staan is in de eerste plaats natuurlijk die van de tijdrekening, want die vinden we toch de hele Bijbel door. Dat is punt 1. Daarmee is echter niet verklaard waarom er ook staat dat Adam nog 800 jaar leefde voordat hij stierf. Want voor de tijdrekening als zodanig maakt het niks meer uit. Dat getal doe je niks mee. Hoef je nergens mee op te tellen of zo, dient tot niks. Je telt het alleen nog bij de leeftijd van Adam tot aan zijn dood. Dus Adam was er blij mee, zal ik maar zeggen, met die 800 jaar. En ons kan het niet zoveel schelen. Waarna wij natuurlijk wel moeten opmerken dat het er niet voor niks staat. Dus ik zal meteen toegeven dat die getallen natuurlijk wel een betekenis hebben, moeten hebben, ergens. Maar ik zou u ook niet kunnen vertellen waar en hoe. Van sommige getallen zou ik u wel wat kunnen vertellen. Maar zolang ik het niet van allen kan, heeft het ook geen zin om ze nu te gaan bespreken. Dus, ik laat het er maar bij. En ik ga gewoon even de lijst doen. We vinden de lijst van, oh, laat ik hem even opschrijven, goed gemak. Af. We vinden de lijst van, en laat ik Adam even meenemen. En dan krijgen we Seth, Enos, Kenan, Ma, Hallo, El, en dan Jered, en dan Enoch, en dan weet ik het niet meer. Ik kan het even kijken. Methusa. Ja, Methusalach. Wij noemen hem ook wel Methusalem. Maar het is Methusalach. En dan één. Nee, dat kan niet. Die hebben we al gehad. Schrik ervan. Lamech. En dan?
Noach, hè?
Ja. Hij kan er nog net op. Dus je mag nog meevaren. Noach. En dat is het rijtje van 10. Als ik het goed gedaan heb. En hij van 10 namen. En eigenlijk zouden we die lijst van 10 namen ook moeten zien naast de 10 namen uit het voorgaande register, namelijk van Kain. De namen, de generaties die genoemd worden van Adam tot aan de zondvloed dus. Hè? En dus in de dagen van de eerste bedeling. En dat is heel aardig, want dat betekent dat deze 2 tienen tegenover elkaar in verband gebracht worden met de eerste bedeling. De bedeling namelijk van het geweten, zoals we die zo mooi noemen, met een niet-bijbelse uitdrukking. Maar we houden het maar op dat het wel een bijbelse waarheid is. We vinden dus 2 tienen tegenover elkaar. En dat is verbaasd niet, omdat inderdaad in het Hebreeuws een 1 geschreven wordt als 2 tienen tegenover elkaar. Ik zet de streep altijd verkeerd door, want hij hoorde eigenlijk precies andersom. Een Hebreeuws 1, een Alef dus, wordt namelijk geschreven. Zo. Zo'n streepje tussen. En deze 2 kleine tekentjes die aan elkaar gespiegeld zijn, min of meer, dat zijn jots. Dat zijn op zichzelf ook letters. Ja. Dit is dus een 1, maar een 10 wordt gewoon geschreven. Zo, met 1 zo'n jotje. Niet zo lang streep naar beneden hoor, vooral niet. Anders wordt het een andere. Dan is het weer een andere letter. Maar een 1 wordt dus geschreven met 2 tienen, 2 jots, 2 tienen tegenover elkaar. En daar gaat het maar om. En daarmee wordt deze eerste bedeling van Adam tot Noach dus ook inderdaad als eerste gekenmerkt. Zodat je onderweg de tel niet kwijtraakt, denk ik wel eens. Het is natuurlijk een zeer simpele voorstelling van zaken, maar ik kan het nog wat moeilijker maken, dat komt later nog wel. Het gaat maar om het principe dat we inderdaad voor de zondvloed 2 x 10 generaties hebben. 10 generaties van Adam tot en met Lamech en zijn zonen, langs de lijn van Kain, en 10 generaties of namen van Adam via Seth tot aan Noach. 2 tienen tegenover elkaar. En daar komen we later wel terug, want in die geslachten drukt zich nog wel het een en ander uit. Want ik moet eerst even verder, maar ik ben bang dat ik heel bekende waarheden ga staan te vertellen. Daarom probeer ik het zo snel mogelijk te doen. De zaak is namelijk dat we in ieder geval in de eerste 7 namen van dit register ook inderdaad de eerste 7 tegenkomen, waar dan nog bij komt dat deze Henoch in de brief van Judas ook inderdaad als 7e wordt aangeduid. Dat is altijd makkelijk, anders weten wij niet waar we moeten tellen. Maar in Judas wordt gesproken over Henoch als de 7e van Adam. Dat is maar goed dat de Bijbel erbij vertelt, want als wij hadden gerekend van Adam, dan hadden we gerekend Seth als eerste. Dat zouden wij Nederlanders zo uitleggen. De 7e van Adam, wel Seth is de eerste van Adam. Want wij denken niet aan dat Adam ook de eerste van Adam kan zijn. Dat zeggen wij dan zo niet. Maar toch blijkt het zo te moeten. Want Adam is dan nummer 1. Seth is nummer 2. Enos is 3. Kenan is 4. Mahalalel is 5. Jered is 6. En Henoch is 7. Anders komen we namelijk niet uit. Het is gewoon klaar. Nee, dat is heel normaal. Je krijgt een clue. Hoe noemen ze dat? Ja, een clue. Hè? En dat is het dan. Een hint. De hint is, Henoch is de 7e. Welke de rugnummers de andere renners dragen, kun je dan gewoon uitrekenen. Hè? Ja. Dat is gemakkelijk. Wayne Gardner, dat is nummer 1. Mamola is 2. En Eddie Lawson is 3. Dat is dan makkelijk. Hè? Nou, de kampioenschap van vorig jaar is niet waar. Ja, bij motorrijden wel, zo is dat. We hebben het allemaal rugnummers. Nou goed. Dat wordt natuurlijk niet voor niks vermeld. Er komt daar nog bij dat in dat vers in Judas overheen nog gesproken wordt over Henoch, dat is de 7e van Adam. Er staat bij dat deze Henoch geprofiteerd heeft over het definitieve oordeel wat over de schepping zou komen. Daar weten wij verder niks van, waar het niet dat het in Judas staat. Maar er staat dat hij dat gedaan heeft. Dat betekent dat de naam van Henoch inderdaad in verband gebracht zou moeten worden met de jongste dag. Het definitieve oordeel over de oude schepping. En dan ligt het voor de hand om hem ook inderdaad als 7e aan te duiden. Maar bovendien, als de 7e leidt tot de ondergang van de oude schepping, dan betekent het meteen dat die geschiedenis dus ook onder te verdelen zou moeten zijn in 7 periode, ruw gezegd, dat is heel, heel grove indeling. Maar het zou onderverdeeld moeten kunnen worden in deze 7 indelingen. Dat wordt door diverse maar zo gesuggereerd. En er komt er nog bij dat als we lezen over Henoch zelf, dan staat er midden in dit geslachtsregister bij, in vers 22, en Henoch wandelde met God nadat hij met Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet, want God nam hem weg. Dat wil zeggen, Henoch was ineens verdwenen. Daar worden de meest wilde verhalen over verteld natuurlijk. Want als hij ineens weg is, dan kan iedereen zelf bedenken waar hij naartoe is. Dit is nou... typische schoolvoorbeeld van wat wij vroeger moesten doen. Er werd een verhaal verteld en dan verhield het op. En er werd dus gezegd, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat is typisch het geval van Henoch. Want hij was er niet meer. En nou is de vraag, waar was je naartoe? Jan, wat denk jij? En Piet, wat denk jij? En misschien kan je er nog op promoveren. Maar ze denken allemaal dat het erg goed met hem afliep. Dus daarom denken ze niet dat hij misschien gewoon doodging. Wat toch wel wat raar is. Want in de rouwadvertentie zetten diezelfde mensen dat God iemand heeft weggenomen. En bedoelen dan dat hij gestorven is. Dus ik zou niet weten waarom dat ook niet zou kunnen. Waar nog bij komt natuurlijk dat hij nog als 7e dus ook hier in dit verhaal in verband gebracht zou moeten worden. Met de definitieve ondergang van deze oude schepping. En dat kan toch moeilijk anders worden aangeduid dan de dood. Ja. Ik kan het ook niet helpen, maar wat er met Henoch dus precies gebeurde, weet ik niet. Maar ik denk inderdaad dat hij gestorven is. Dat hij naar de hemel is gegaan lijkt me onwaarschijnlijk, want wat moest hij dan? Normaal gesproken gaat een mens namelijk, ik zeg normaal gesproken, onze bedeling is een beetje uitzonderlijk, maar normaal gesproken keert een mens tot de aarde weder en sterft, dan gaat dus naar het dodenrijk en wacht daar op de jongste dag om geoordeeld te worden. En als hij een gelovige was, komt hij dan te leven op een nieuwe aarde. Wie heeft me wat horen zeggen over de hemel? Heeft er niks mee te maken. Hemel is slechts bestemd voor de gelovigen van onze bedeling, omdat zij eerstgeborenen zijn, eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Maar daar kun je heen nog niet toe rekenen. Dus als je naar de hemel gegaan is, dan zouden we dat wel graag definitief vermeld willen hebben, omdat het dan uitzonderlijk was. Maar aangezien het er niet bij staat, mogen we zeker niet zo'n conclusie trekken. Waar staat het woord paradijs in de Bijbel? Kunnen we daar ook over praten? Nee, hè? Oh, in die uitspraak. Goed, dat paradijs is, ja, dat moet ik even weten. Dat paradijs wat de Heer daar noemt. Nee, ik wist niet precies wat je bedoelde. Nee. Want er zijn meerdere dingen die met paradijs worden aangeduid. Minstens drie. Maar goed. De Heer zei, heden zult gij met me in het paradijs zijn. En dat is inderdaad niet de hemel, maar het dodenrijk. Ja. Dat is in ieder geval in het Joodse jargon zo. En dat bestond in die dagen ook al. En als later gesproken wordt over een paradijs in 2 Korinthe 12, is het? Ja, 2 Korinthe 12... Dan staat er ook uitdrukkelijk bij dat daar niet onder moet verstaan worden de dood, maar de derde hemel. Er staat er ook dat hij was opgetrokken tot in de derde hemel, Paulus. En pas dan staat er bij het, in het paradijs Gods. Dat is dus hetzelfde paradijs ongeveer als welke ook ongeveer zo genoemd wordt in Ezechiël 28. Gij waart in Eden Godshof, niet te verwarren met die hier op aarde. Als je dus over nadenkt, dan blijken er drie te zijn die met paradijs worden aangeduid. Eén in de hemel, één op de aarde en één onder de aarde. Vandaar dat ik vraag, over welke heb je het? Dat was die ene van onder de aarde, maar dat is zeker niet de hemel, nee. Dus het staat er verder niet. De essentie is ook niet dat hij ergens heen ging. Het punt is gewoon dat van de schepping, na de zeven bedelingen en na 7000 jaar dus, om zo te zeggen, staat, voor die werd geen plaats meer gevonden in Openbaring 20. Toch? Waar bleef die oude schepping? Wel, God nam hem weg. En als hij weggenomen is, is hij er niet meer. En dan moeten we niet zeuren over waar is hij dan wel. Dat is juist niet van belang. Daar gaat het niet om, het gaat erom dat hij verdween. De essentie is dus dat Henoch verdween zoals de oude schepping zou verdwijnen. En dat je daarna van in Henoch ook kan zien een type van de opname van de gemeente, dat kan wel, maar dat is wel erg ver afgeleide waarde. Maar het kan wel, want de gebeurtenissen van de jongste dag vinden een toepassing, of de profetieën over de jongste dag, laat ik het zo zeggen, vinden een toepassing ook op de opname van de gemeente, omdat bij die gelegenheid de gemeente de eeuwigheidspositie bereikt en ingaat. Dus dat kan, maar leidt daar nou niet het af dat dus Henoch naar de hemel is gegaan, want dat is een misverstand. Dat staat nergens. Het is eenvoudiger om het tegendeel te beweren, te zeggen, hij stierf. Hij wandelde met God en hij had het zo slecht tussen al die mensen die niet met God wandelden, dat God zei, nou Henoch, ik zal je eruit verlossen. En hij nam hem weg. Heden heeft gewoon tot zich geroepen, Henoch. En nam hem weg. En hij stierf dus. Dat is het meest voor de hand liggend hoor, heus. Maar goed. Waarom staat het dan zo? Wel omdat het verdwijnen van Henoch een beeld is van het verdwijnen van de oude schepping. Hij ging dan niet ergens naartoe, maar hij hield gewoon op. Dat is de gedachte en dat wordt met deze woorden ook gesuggereerd. Dat is waar het om gaat. Zodat we nu gedwongen worden in de lijn van Adam tot en met Henoch een uitbeelding te zien van eigenlijk de gehele heilshistorie. Want het eindigt dan bij Henoch en het begon bij Adam en zo is het ook, maar ik vertel jullie geen nieuws, ik weet het. Want in ieder geval is het zo dat deze zeven namen, deze zeven generaties dus, waarvan we nauwelijks meer weten dan de namen, dat deze zeven namen een uitbeelding zijn van de zeven achtereenvolgende bedelingen. Waarbij Adam overeenkomt met die van het geweten.
Die seks komt overeen met, moet ik even benadrukken hoor, met het bedeling van menselijk bestuur. Enos komt overeen met de bedeling van de belofte. Kenan komt overeen met de bedeling van de wet. Mahalalel komt overeen met de bedeling van de genade. Jered komt overeen met de bedeling van de volheid. Niet veelheid, volheid. Volheid der tijden. Dat weet ik zo niet natuurlijk. Zo. Zo. Volheid der tijden. En Henoch komt overeen met het koninkrijk.
En weet u veel wat dat? Kan er van de eeuwen...
Ik heb het nog over zeven, hè?
Dus ik denk die afdeling, hè?
Ja.
En dan was het
mooi bedankt, ja.
Was de eeuwigheid, en met u zo wachten was ook de oude...
De eeuwigheid is ongetwijfeld langs de bedeling uit. Als de bedeling is, tenminste.
Ja.
Dus als je mee wil rekenen, reken je met u zo lang mee als zo van de, dan breekt de eeuwigheid aan, maar ik kan daar verder niks aan toevoegen. In ieder geval, over deze zeven hoeft geen twijfel te zijn. Adam betekent nou gewoon mens, met het woord vertaald. Ik moet er wel tussen aanhalingstekens zetten, want Adam betekent natuurlijk niet mens, Adam betekent rood. Wat overigens ook de eerste kleur is van zeven kleuren. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Ja, dat is een meisje, die laatste, violet, hè? Blue Violet, een mooie titel voor een song, hè? Blue Violet. Ja. Nou, dat was even te zeggen. Maar de mens, en het hangt samen met de individuele mens die een rol speelt en die voorkomt in de bedeling van het geweten. De individuele mens, immers. Daar gaat het om in de bedeling van het geweten, gaat erom dat de mens als individu, als enkeling staat tegenover God. En gehoorzaamheid, of beter geloof, verschuldigd is in het woord van God. Individuele mens die ook uiteindelijk, voor zover hij nog leeft in ieder geval, op aarde onder de heerschappij van Christus gebracht zal worden in het koninkrijk. Om dan uiteindelijk op de jongste dag voor de grote witte troon van God te verschijnen. Dat is een... tamelijk eenvoudige zaak, maar ik zeg het nu heel kort natuurlijk, omdat het de rest hoort bij het verhaal van de bedelingen. En ik had nog niet gedacht dat ik het nu ga vertellen. Nee, dat kan ik niet doen. Goed, de set wordt vertaald met, nou laat ik het maar heel vlug vertalen dan, met vervanger, plaatsvervanger en andere zaad. Dat hangt ermee samen, dat is met ingang van de bedeling van het menselijk bestuur, die dus begon bij Noach. Even kijken hoor. De eerste begon bij Adam, de tweede begon bij Noach. Na de zondvloed namelijk. Daar werd de mens gesteld in de plaats van God, hij vertegenwoordigde namelijk God, om heerschappij te hebben over de mens. De gedachte is simpelweg die dat elke koning dus per definitie een vertegenwoordiger was van God en dus beschouwd moet worden als zoon van God. Als een godenzoon. Die oudere volken dachten dat ook allemaal, die zeiden dat ook zo. Later vergaten ze dat en wisten ze niet meer wat het was. Maar koningen zijn in principe zonen der goden in de zin van dat ze God vervangen. En dat ligt in de naam van Seth opgesloten. Immers bij Noach begon die bedeling waarin de mensheid niet alleen individueel voor God stond, maar waarin de mensheid verdeeld werd in onderscheidene volkeren. Onderscheidene volkeren die over de aarde verdeeld werden vanaf de ter gelegenheid van de spraakverwarring bij Babel, 130 jaar na de vloed. Maar diezelfde volkeren zullen weer bijeenverzameld worden in de bedeling van de volheid der tijden en daar samengebracht worden onder Christus. Het eigenaardig is dat die bedeling van het menselijk bestuur iets te maken heeft met Babel. Daar begint hij, maar hij eindigt ook bij Babel in de zesde bedeling, die van de volheid der tijden. waarin Babel de wereld regeert, maar waarbij via Babel de heerschappij teruggebracht wordt bij Christus, bij de laatste Adam in plaats van de eerste. We hadden het dus inmiddels over Enos, de derde van Adam is dat dus. Die staat model voor de verdeling der belofte, die begon bij Abraham. De roeping van Abraham, om precies te zijn, niet zijn geboorte. Maar bij de roeping van Abraham. En Enos betekent eigenlijk gewoon mens. Want bij Adam heb ik wel gezegd mens, maar dan tussen aanhalingstekens. Want dat betekent namelijk gewoon rood. Maar Enos, dat is inderdaad het normale woord voor mens. Dan moet ik erbij zeggen dat hetzelfde woord ook betekent dat hij ongeneeslijk ziek is. Anash betekent namelijk ongeneeslijk. Of gewoon ziek. Maar dat is natuurlijk een beschrijving van de mens. Die zelf ongeneeslijk is. Zelf sterfelijk is, want daar komt het in de praktijk op neer. Een algemene beschrijving van de mens. Maar in de belofte, of via de belofte aan Abraham, wordt hem eeuwig leven beloofd. Dat heeft hij hard nodig ook. Als Enos of als Anash, als mens. De belofte dus, de deling van de belofte. De belofte aan Abraham, die zegt dat ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt of zal worden, maar bovendien zal een gelovige erfgenaam der wereld zijn. Dat duidt op eeuwig leven in elk geval. Maar het is een belofte. Een belofte van opstanding uit de dood. Dat is het ook waarin Abraham geloofde, staat uitgebreid in Romeinen 4. Abraham geloofde God. En er staat ook bij wat hij dan geloofde. Namelijk een geloof dat God de doden opwekt. Hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, staat er allemaal in Romeinen 4. Dus een belofte, het is een belofte in verband met de nieuwe schepping enzovoorts. Belofte ook in verband met dat het zaad van Abraham voor altijd, voor eeuwig dus in het land Palestina zou wonen en dat soort dingen weer. Maar dat vindt uiteindelijk pas zijn vervulling natuurlijk op de nieuwe schepping. Maar het begint vervuld te worden in de vijfde bedeling, namelijk die der genade waarin wij vandaag aan de dag leven. Goed. Dan komen we terecht bij de bedeling van de wet, waar Kenan mee in verband gebracht wordt. De bedeling van de wet die wordt toegeschreven natuurlijk aan Mozes. En Kenan betekent zoveel als verkregen, want het betekent hetzelfde als Kain. En Kenan zou je dus in verband moeten brengen met Kain, maar vervolgens dus ook met Kanaan en dus met Israël. Dat hebben we in verband met Kain al gezien. Dus Kenan zou je in verband moeten brengen met Israël in Kanaan en dus inderdaad, Israël levert onder de wet, onder het oude verbond. En dat is inderdaad de wet. Een bedeling die verder op zichzelf staat. Verder niks over te vertellen. Wel is duidelijk dat bijvoorbeeld de vierde, kijk, vier spreekt altijd over vergankelijke dingen, over de oude schepping enzovoorts, over het vlees, de oude mens. En de wet is inderdaad gelegd op de mens, op het vlees. Dus die combinatie kun je verder doortrekken, dat geldt voor die andere nummers trouwens ook, maar ik ga er maar niet verder op in. Vervolgens krijgen we te maken met Mahalalel, wiens naam betekent tot lof. God, dat is de kortste vertaling, zo. Tot lof van God. Daar zit dat Hallel in. En dat Hallel, dat is het werkwoord voor loven. En wij kennen het in het woord Halleluja. En hier staat niet Halleluja, maar Hallelujah of zoiets. Dus laten we God loven. Maar precies staat er dan tot, maar Hallel, lof en el van God. Tot eer van God. Dat is inderdaad een treffende beschrijving van het doel van onze bedeling, de tegenwoordige vijfde bedeling waarin wij leven. Waarin de gemeente verzameld wordt uit de heidenen met geen ander doel dan dat daardoor God verheerlijk zou worden. Oftewel, tot prijs der heerlijkheid van Gods genade. en omdat de veelkleurige wijsheid Gods bekend gemaakt zal worden. Ik citeer uit Efeze 2 en Efeze 3. Maar samenvatten zeg je gewoon tot lof van God. Dat is inderdaad het enige doel van onze tegenwoordige bedeling. Die gezien moet worden in het verlengde van de bedeling der belofte. Want wij gelovigen in onze bedeling, wij zijn de eersten die deel krijgen aan de vervulling van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Want hem was immers beloofd eeuwig leven, erfgenaam der wereld enzovoorts. En onder degenen die deel krijgen aan de vervulling van die belofte zijn wij de eersten. En dus wordt de gemeente ook beschouwd als een gemeente van eerstelingen. Met daarom ook die hemelse bestemming. Maar het ligt dus in het verlengde van de beloften aan Abraham. En dat is ook wat meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. Welk verband er namelijk is tussen Abraham in zijn dagen en de gemeente nu. Maar het ligt inderdaad zonder meer in één lijn in elkaars verlengde. Dadelijk krijgen we te maken met Jered, wiens naam betekent... Hij zal afdalen. Het gaat om het afdalen. Jered is dus iemand die zal afdalen. En ongetwijfeld is dat dan een uitbeelding van de wederkomst van Christus, waarbij hij af zal dalen uit de hemel naar de aarde. In de zesde bedeling, maar ook als de zes, want van zes hebben we wel eens geleerd dat het getal van de mens is. De mens werd er niet voor niks geschapen. Op de zesde dag, zes staat dus voor de mens, of de roeping van de mens, als Gods beeld in de eerste plaats. En we vinden dan ook hier de Heer Jezus als de Zoon des mensen, die zal afdalen en op aarde zal verschijnen in heerlijkheid, in de heerlijkheid van Adam en bovendien in de gelijkenis Gods, om zijn koninkrijk op aarde op te richten over de volkeren. Vandaar dat de bedeling van de volheid de tijd inderdaad in het verlengde ligt van die van het menselijk bestuur. Overigens, met ingang van de vijfde bedeling zijn alle bedelingen afhankelijk van Christus uiteraard. Ik bedoel, zo de eerste vier worden in verband gebracht met Adam, Noach, Abraham en Mozes. Maar de tweede drie kunnen slechts in verband gebracht worden met Christus, de opgewekte. Dan verandert er niks meer. Het is altijd zo, als Christus eenmaal verschijnt, is dat meteen het einde van de reeks. Dan verandert er niks meer. Dat is in het verhaal van deze bedeling ook zo. Vandaar we terechtkomen bij Henoch. Dat betekent zoveel als dat hij gewijd, ingewijd is. Of ook vernieuwd, zo kun je het ook vertalen. Nieuw gemaakt. Maar dat is de zin ook van een inwijding. Iemand komt als nieuwkomer, als nieuweling, ergens binnen. Dat is inwijding. En dat is de betekenis van de naam Henoch. Eigenlijk Ganoch. Een naam die we dus weer tegenkomen in het Chanukah. Feest. Het feest van de vernieuwing des tempels. Vernieuwing. Maar dat is heel aardig natuurlijk, want wat vinden we aan vernieuwing bij Henoch? Niks, we vinden alleen dat hij verdwijnt. Maar dat komt omdat het nieuwe zich afspeelt buiten onze waarneming. Hoort niet meer tot de zienlijke dingen. Wij zien slechts de helft van het verhaal, we zien het oude verdwijnen. Het nieuwe zien we niet verschijnen, maar het is er natuurlijk wel. Dat is wat door Henoch wordt uitgebeeld. En daarom wordt Henoch in verband gebracht met de zevende bedeling. Het zal duidelijk zijn dat in de zevende bedeling, die van het koninkrijk, dat daar de volken weer tot één gebracht zijn onder één koning. De koning Adam. Nou ja, de laatste Adam natuurlijk. Maar koning Christus dan. En bovendien moet duidelijk zijn dat in die dagen die mensheid en die aarde en alles wat erop is, inderdaad aan God gewijd is. Vernieuwd is of vernieuwd wordt, maar in ieder geval aan alsnog en in laatste instantie gewijd is aan God zelf, waarbij de aarde vol zal zijn van kennis des Heren enzovoorts. Nou, dat is die waarheid die we in elk geval in deze zeven stamvaders, zoals ik ze dan maar noem, terugvinden. Dit verhaal was natuurlijk lang niet volledig, maar ik kon natuurlijk moeilijk het hele verhaal van die bedelingen vertellen. Hè? Dat vindt u maar ergens anders. Maar het hangt hier wel aan vast. In ieder geval aan deze eerste zeven. En van deze eerste zeven weten we overigens nauwelijks meer dan dat zij geleefd hebben en hoe oud zij werden en hoe oud ze waren bij de geboorte van de eerstgeborene. Behalve dan van Enos, van wie we weten dat men in zijn naam in zijn dagen de naam des Heren begon aan te roepen. En van Henoch wordt dan iets bijzonders gezegd. Van Henoch staat, hij leefde 65 jaar, 21, en toen was hij eigenlijk bij pensioen natuurlijk. En hij gewoon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewoon aan 300 jaren in gewoon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 dagen. En dan krijg je dat beroemde vers 24. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, zeggen de vertalers dan, want die denken dat we anders niet begrijpen dat hij er voorheen wel was. Dus ze vertalen ze met hij was niet meer. Maar goed, maar hij was niet, want God nam hem weg. En zoals gezegd, we weten niet op welke wijze, maar het komt in ieder geval overeen met het wegnemen van de oude schepping in Openbaring 20. En dat is eigenlijk het belangrijkste, dat we die overeenkomst zien. Na zeven, of de zeven eindigt in het wegnemen van de oude schepping. Daarna lezen we alleen over Methuselah, die wij kennen omdat hij de oudste mens is die in de Bijbel voorkomt. Want al de dagen van Methuselah waren volgens vers 27 969 jaren en hij stierf. Daarbij dienen wij op te merken dat de dood van Methuselah samenvalt met de zondvloed. Dat wil zeggen dat het jaar van de dood van Methuselah ook kennelijk is het jaar van de zondvloed. Jaar nummer 1656. Uitrekenen. Kun je gewoon uitrekenen. Dat wil niet zeggen dat de man in de zondvloed is omgekomen. Het kan best zijn dat hij net de dag ervoor van ouderdom gestorven is. Of weet ik veel waarom, maar misschien hoorde hij de weersverwachting en schrok toen zo. Nou ja, je weet het maar niet. Maar in ieder geval, het leven van Methuselah loopt dus tot aan de zondvloed. Dat wil zeggen tot aan het jaar van de zondvloed. Zijn naam wordt dan ook dienovereenkomstig vertaald met... zijn naam betekent in Frans après nous le déluge. Hè? Dat betekent letterlijk na ons de zondvloed. Dus een Frans gezegde geworden, langzamerhand, ik weet niet wie dat zei. Dat zal iemand ooit eens bedacht hebben. Maar inderdaad, zijn naam wordt vertaald met dat het na hem zou komen. Of iets van na mij komt het, of iets dergelijks. En dat duidt kennelijk op de zondvloed vanwege de samenhang tussen zijn dood en de zondvloed. In hetzelfde jaar. Zodat Methuselah moet beschouwd worden als een aankondiging van de zondvloed. Maar, en dat betekent dat Lamech, die in het volgende vers genoemd wordt, die kwam natuurlijk ook om in de zondvloed, maar hij was nog een volgende generatie uiteraard. Hè. Lamech betekent dat hij vernederd was. Hè. Dat heb ik vandaag nog niet gezegd, maar de vorige keer wel. Vanwege die andere Lamech, dat hij vernederd was, en dat is te meer opmerkelijk, daar we Lamech juist kennen als een hoogmoedig man. Dat wil zeggen, die andere Lamech, de Lamech die van Kain afstamt. Maar deze Lamech heet natuurlijk net eender, zijn naam betekent hetzelfde, en die vernedering zal ook wel te maken hebben met zijn einde, dat hij inderdaad omkwam in de zondvloed, en kennelijk als ongelovige. Of stuurde hij daarvoor? Reken het maar eens na dan. Zo gauw kan ik niet rekenen hoor. Hoe lang leefde Methuselah na de geboorte van Lamech? 782. En hoe oud werd Lamech? 595. Dus inderdaad is die voor Methuselah, ja. Dus niet in de zondvloed inderdaad. Maar daarvoor. Dat van deze lui Lamech in de zondvloed omkomt, Methuselah bedoel ik, Lamech niet en Noach Ook niet, maar het komt omdat hij in de boot zat. En daarom dus niet. Daarom zat hij dus niet in de boot, dat bedoel ik, hè? Goed. Dus Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar en hij gewon eveneens, net als al die andere zonen en dochteren. Maar bij de naam Noach, die gegeven werd in vers 29, staat nog iets bijzonders bij. Daar staat namelijk ook een toevoeging. Daar staat, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Maar de vloek, de troost bestaat natuurlijk hieruit dat Noach de zondvloed overleeft. Dat wil zeggen, in de ark terechtkomt op grond van geloof en dan inderdaad de zondvloed overleeft. Daar gaat het om. En dat is de troost die door hem komt. Zijn naam wordt ook dienovereenkomstig vertaald met iets als troost of zoiets. De Rooms-Katholieken noemen hem hardnekkig Noé. Ja, in Eindhoven moet je zoiets doen. Blijven ze dat niet meer? Nee, het is ook een misverstand, want zo heet hij echt niet. Maar het is het oude verhaal van er staat een geet, maar men leest het voor een he en via het Grieks verdwijnt hij. Dus er staat een Noah, maar in hetzelfde gaat lezen dan Noé. Dat maakt dan niks uit. Dus het verdwijnt de hele laatste letter. Maar het blijft dus gewoon Noach. En vermoedelijk spraken ze toch anders uit. Dus het maakt ons niet. Hè? Misschien zou het zelf toch niet verstaan hebben. Dus. Zo komen we dus terecht bij de geschiedenis van de zondvloed. Daar begin ik niet meer aan. Maar het geeft me wel de gelegenheid om u eens wat anders te vertellen. Nog even, nou ik toch met die registers bezig ben. Ik heb dus al gewezen op die 2x10 generaties van voor de zondvloed, die daarmee inderdaad de eerste periode uit de geschiedenis kenmerken. 2 tienen tegenover elkaar staat voor een 1, maar het verhaal gaat nog een beetje verder. Dat zal ik u laten zien, want hierna krijgen we in Genesis 10 nog een register, weer een register bedoel ik. Waar het verder gaat vanaf Noach. En dan vinden we vermeld, even kijken. We vinden trouwens ook in hoofdstuk 11 een register. Daar vinden we het uitgebreide, want dan vinden we de telling van de leeftijden erbij. In Genesis 10 niet, maar in Genesis 11 wel. En daar vinden we na Noach, ik zal proberen, ik ga dan eerst eens een lijntje trekken, dat zal wel zo makkelijk zijn natuurlijk, om het even door te trekken. Zo. Is het een beetje recht of niet? Nou, meer heb ik er niet nodig, geloof ik. Daar vinden we namelijk Sem en dan Arp. Vachzat. Wat een naam, hè? Maar zijn moeder noemde hem natuurlijk gewoon Ari. Of Ai, maar dan wordt het... Dat is Scheveningen, hè? Nou, Ai, Arvachzat dus. En dan, Sela. Waar heb ik dat eerder gehoord? Sela. Heber. Daar komt de naam Hebreeën vandaan. Afstammelingen van Heber. Heber en dan, eens even kijken, goed tellen. Want ik ben een beetje aan het knoeien geweest hier. Dan Peleg, toch? Die goed is, dan roep je maar hoor. Peleg, dan kan je hier gewoon komen staan. Peleg. En dan vinden we Rehu, maar we moeten even opletten. Bij Peleg staat zoiets van, en in zijn dagen werd de aarde verdeeld en zo. Toch? Ja. Staat in vers 25. In de dagen van Peleg vindt verdeling plaats. Dat is niet zo moeilijk. Dat is vers 25 van Genesis 10. Een Hebreeën werden twee zonen geboren. Des ene naam was Peleg. Want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En hij had een broer die heette Joktan. Maar daar gaat het nou even niet over. En daarom laat ik hier ook even een verdeling vallen. En dan gaan we verder in met Rehu. Want dat is dan de volgende uit de reeks. Dan begin ik even overnieuw bovenaan. Rehu, Serug, Nahor. En dan natuurlijk Tera. Of Terach, weet ik veel hoe die heet. Weet ik uit het hoofd niet. Maar zoiets. En dan Abraham. Abraham. En dan Isaac. Of Isaac, dat weet ik nog nooit zeker. Maar deze keer schrijf ik het maar eens met dubbel A en met een C aan de end. En dan wordt hij veel moeilijker, want dan komen we elders terecht, namelijk in Genesis 25 komen we dan terecht en dan vinden we Jacob. Dat lijkt me nog niet zo moeilijk, hadden wij het hoofd ook wel kunnen bedenken, denk ik nog, hè? Isaac en Jacob, dit stuk de wisselen aan het hoofd. Dan krijgen we vervolgens uit Jacob, volgen we de lijn van Levi. We hadden nog 11 andere namen op het rijtje staan ook, maar we nemen even Levi. We volgen de lijn van het priesterschap dus. Van het eerstgeboorterecht volgen we immers, maar na Jacob wordt het eerstgeboorterecht verdeeld in koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht. Maar het is alle drie eerstgeboorterecht en we nemen nou voor deze keer de lijn van Levi. Dat is in Genesis 29, Genesis 25. Genesis 29, vers 34 om precies te zijn. En dan krijgen we uit Levi, een van de zonen van Levi is Kehat. Dat vindt u in Exodus 6. Waaruit geboren wordt Amram. En dat vindt u eveneens in Exodus 6. 15 en 17 was dat achtereenvolgens. Nou, waarom dat er nog twee keer staat hier, weet ik ook niet. Maar, maar zo is dat. En na Amram krijgen we dan vervolgens de geboorte van. Had je uit het hoofd moeten weten natuurlijk. Mozes. Mozes, dat is ook Exodus 6. En dat is vers 19, vers 17 en vers 15. Zo, dat is het lijstje. En waarom ik dat nou helemaal opschrijf? Om geen misverstand te laten bestaan over hoe we van Adam bij Mozes terechtkomen. In elk geval zijn dat 26 generaties. Ja, en dan moeten dus alle belletjes gaan branden, lampjes gaan rinkelen, omdat 26 de getalswaarde is van de naam van Jehovah, de naam des Heren, zodat de naam des Heren zich uitdrukt over alle generaties, van Adam tot Mozes, tot de verlossing uit Egypte, er komt immers de verlossing, tot de verlossing aan toe, zou je moeten zeggen. Ik zou bijna zeggen tot de revolutie aan toe. 26. Maar de naam van Jehovah wordt geschreven met een 10 en 5, een 6 en een 5. En bij nader inzien blijkt dus dat dat dit register ook zo verdeeld wordt of kan worden. In ieder geval ligt er in die 26 generaties de verdeling in het midden bij Peleg. Maar zijn naam betekent namelijk dat verdeeld wordt. Ik weet wel, de naam wordt gegeven aan Peleg omdat in zijn dagen de aarde verdeeld wordt. En dus de volkeren over de aarde verdeeld worden. Dat is een ander soort verdeling. Maar er ligt toch een verdeling. En als je de 26 generaties inderdaad verdeelt daar, dan heb je in ieder geval een verdeling in 10 en 5. Dat heb je dan in elk geval. En dat is de verkorte versie van de naam van Jehovah. Het is heel erg genadig dat de Joden, nog in het Hebreeuws, het getal 15 ook nooit zo schrijft. Normaal zouden we dat schrijven met een jot en een he. 14 schrijven met een jot en een dalet. Een derde jot met een gimel enzovoorts. En 15 zou moeten zijn met een jot en een he, maar dat schrijft men niet omdat het de naam Jehovah is. En dus schrijft men met een teet en een wauw, dus met een 9 en een 6. Om het te vermijden. Vanwege de heiligheid van die combinatie van letters of cijfers. 10, 5 bij elkaar. Maar die 10, 5 vinden we in ieder geval in de eerste generaties. 10 tot aan de zonvloed. En dan van na de zonvloed tot op de verdeling. Peleg. En daar ligt dus niet alleen de verdeling van de volkeren, historisch gezien. Maar daar ligt ook de verdeling als het ware van de naam van Jehovah. Want in de schrift wordt er vanuit gegaan dat de naam Jehovah inderdaad verdeeld is en heel gemaakt, namelijk geheiligd zou moeten worden. Dat wil zeggen, de andere helft moet er ook nog bij. Die andere 6 en 5 moeten er nog bij. Die 6 lopen dan in de generaties uitgedrukt van na Peleg, dus van Reu tot en met Isaac. En de laatste 5 vinden we dan van Jacob tot Mozes. En die vinden we inderdaad apart vermeld, ook in aparte schriftplaatsen. Die hebben we apart moeten vermelden hier. Nou, hoe dat ook zij, je vindt dus dat in die structuur van die geslachtsregisters wel degelijk ook wat andere dingen zijn terug te vinden. En eigenlijk vinden we op twee verschillende manieren hier de naam Jehovah, al is wat moeilijk uit te leggen. Want het blijkt namelijk dat in de 2x10 generaties van voor de zonvloed de naam van Jehovah zich ook uitdrukt, maar dat is veel ingewikkelder om uit te leggen. Want die 2 tienen tegenover elkaar, hier, ik zou het andere woord moeten nemen, daar is het. Die 2 tienen tegenover elkaar, daarbij staat, zou je kunnen voorstellen, 10 boven staat en er staat een 10 beneden, op gemak. Waarom zou je rechts niet boven kunnen doen, maar links beneden, dat kan toch. Dus je hebt een 10 boven en een 10 beneden. Maar is de gedachte, hier beneden zijn alle dingen gedeeld. En dus vind je hier beneden niet 10, maar je vindt 5 en nog eens 5. Dat klopt ook. Want van die 10 vingers die we hebben, ik moet ook zeggen, het wordt verdeeld in 2x5. Hè? En als je 10 maagden hebt, zijn het er ook 2x5 enzovoort. Dat komt nog alles voor. Het is altijd verdeeld in 5 links en 5 rechts. En dan gaat het verhaal weer verder. Want we hebben namelijk een 10. En een rechtse 5 zou ik moeten zeggen. 10 en een 5. Dat is wat lastig, want ik hoor van de andere kant af te schrijven op de Hebreeuwse wijze. Dan ziet het er veel netter uit. Maar dat lukt mij helemaal niet. Dus je krijgt een 10 en dan op een 5. Want van die verdeling van die 10 hier beneden is de ene helft met de Heer zelf verbonden, met de Jod verbonden. De rechtse kant hoort namelijk daarboven. En de linkse kant, de 5 dwaze maagden of de linkerhand, of hoe je dat maar zegt, hè, die niet. Maar die zouden ermee verbonden moeten worden. Dat is de gedachte. Dus je krijgt 10, 5. En daarna krijg je nog een 5 die met die eerste 10, 5 verbonden zou moeten worden. En verbinding wordt altijd gemaakt met een 6. Want een 6 is de bekende haak. Het woordje en is het ook. Brengt de verbinding tot stand.